Welkom bij de podcast Ren jezelf niet voorbij.
De podcast voor iedereen die onderweg is in het leven en daarbij wel eens struikelt.
Gaan we erin vliegen, Priska?
We gaan erin vliegen. We zijn erin gevlogen.
Ja, we zijn al begonnen. Ik ben al aan het recorden.
Ah ja, goedemorgen, luisteraar.
Hey. Amai, hoe lang is dit geleden?
Heel, heel lang.
Ja, ik heb het net opgezocht van eind mei.
Ai, 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 ai.
Foei, foei. Nee, ja. Niet foei.
Nee.
Eigenlijk, deze podcast heet Ren jezelf niet voorbij. En in het kader daarvan was het nodig om even een break in te lassen.
Klopt.
We gaan even de luisteraar een beetje bijpraten. Ik ben verhuisd. Het is te zeggen, mijn praktijk is verhuisd.
Ja, dat daar was waar wel die, een beetje werk, hè?
Dus daar waar dat mijn praktijk voorheen in mijn eigen huis was, hebben wij besloten van die te verhuizen uit huis. Ik zelf woon nog gewoon waar ik woon, maar werk en privé zijn nu volledig gescheiden. Maar ik heb heel veel werk gehad met mijn pand in orde te brengen om daar te kunnen starten.
En spinvrij te maken.
Oh, zoveel spinnen. En nog steeds. Soms duiken ze nog steeds op. Die hebben natuurlijk een aantal jaar lang ongebreideld zich kunnen voortplanten in alle kiertjes die er waren. Dus af en toe, het is ook de moment dat zo die grote huisspinnen naar binnen komen.
Ja, ja, ja.
Dus,
Schijnt is uw huis dan heel gezond, hè?
Het schijnt. Ja. Ik test dan ook altijd hoe gezond mijn longen zijn, want ik gil dan altijd.
Maar het is wel heel mooi geworden, hè?
Dankjewel. Ik ben er ook heel blij mee.
En allee, ik heb het finale resultaat alleen nog maar in een glimpje gezien, als ik voorbij kwam.
Je werd wel een keertje komen helpen, waarvoor dank. Maar misschien moet ik u gewoon nog eens uitnodigen ook.
Ja.
Maar het brengt ook wel heel veel rust in mijn huishouden. Als in gewoon thuis, je thuis kunnen hebben en niet voortdurend de bel van cliënten of voortdurend mensen in huis waar dat de huisgenoten rekening mee moeten houden.
Ja.
Dat is wel heel fijn.
Ja, super. En proficiat. Dus iedereen die graag de nieuwe praktijk eens wil zien.
Genkerbaan 54 in Zonhoven.
Ja, heel mooi.
Er komt binnenkort ook nog wel een officiële opening.
Aha,
als in
ik sta op de guestlist voor
sowieso,
ons, ja,
maar dat gaat nog even duren. Want we zijn ook wel bezig met een rebranding. De praktijk heet nu sinds 7 jaar, want ik besta ook 7 jaar, heet die Jessified Health. En het wordt binnenkort een andere naam. Maar daar zullen jullie achteraf wel meer over horen.
Dus achter dus de schermen is al de sneak preview gehad.
Achter
een
de
beetje.
Schermen wordt er hard gewerkt aan een rebranding. Nieuwe naam, nieuw logo, nieuwe huisstijl. Ik ga al een tip van de sluier oplichten. Het woordje of de naam Jess komt er niet meer in voor.
Oei.
Ja, het is een groepspraktijk al een hele tijd. En
geen Jess niet meer.
De Jess blijft erin, maar de Jess wordt niet meer zo puur het gezicht van.
Oké, dan zijn we benieuwd.
Ja, volg het maar online. Hè?
Super, dus jij bent verhuisd.
Ja, en ik heb ondertussen ook nog wel een beetje gelopen.
Ja, ja.
Jij ook?
Ja.
Ik heb op het gemakske gelopen in het bos en jij hebt het tegenovergestelde gedaan.
Nee, ook op het gemakske.
Ah ja, ook op het gemakske, maar niet in het bos. Nee. Vertel eens, waar heb jij gelopen?
Ja, ik mocht deelnemen aan de Olympische Marathon, de Marathon Pour Tous.
Zot, hè?
Dus voor de amateurlopers, via een loting, was ik een van de gelukkigen. En mocht ik op 10 augustus dus aantreden. En dat was echt fantastisch, om op hetzelfde parcours te lopen in het laatste weekend van de Olympische Spelen. En
prachtig.
Heel de Olympische vibe zo mee te nemen.
Echt waar.
En het was echt wel een hele fijne, unieke ervaring.
Ja, het zag er ook heel tof uit.
Ja, ja, het was heel, heel fijn. Ja, goed georganiseerd. Ja, je voelde echt zo die Olympische spirit en alle naties verbonden. Het was echt heel mooi. We waren ook met een heel tof Belgengroepje. Het was wel plezant om zo in je eigen kleuren te mogen lopen en je land te mogen vertegenwoordigen.
Ze heeft ook wel een
marathon-trui
aan momenteel.
Ja, ik heb nu natuurlijk wel mijn Parijs 2024-trui aan. Want ja, we zijn eigenlijk eerst gaan lopen, hè, Jessica, vanochtend. En we hebben dan ons vlug een beetje
opgefrist
om hier achter de microfoon te kunnen zitten. Want deze aflevering
gaat over
een
sport.
Beetje over,
maar dan specifiek sporten als vrouw.
Ja.
Waarom vond jij dat een interessant thema om dan een keer aan te halen?
Ja, misschien moet ik eerst eens vertellen hoe dat ik op het onderwerp ben gekomen. Mm-hmm. Ja, ik was onderweg met een cliënt die graag ook wel wat meer wou gaan bewegen en die nu eigenlijk voor haarzelf had beslist van, ja, ik ga dit doen, ik ben nu 1 keer per week voor mezelf aan het buiten komen. En ze stelde mij de vraag, ja, maar hoe moet dat dan met uw haar? Oké, ja, iedereen die mij kent weet dat ik zo'n klein beetje een strooiend dak heb bovenop mijn hoofd en dat ik daar zelf niet al te heel veel tijd aan besteed.
Of belang aan hecht.
Of belang aan hecht, ja. Dat is allebei zo. En ik zei, ja, ja. Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Hè. Houdt u dat tegen? Om te gaan, ja, het is toch belangrijk, want je kunt dan niet elke keer toch je haar gaan wassen. En jij bent dan soms 2 keer op een dag buiten. En hoe doe je dat dan? En toen dacht ik, ja, waarom hebben we hier eigenlijk nog geen aflevering over gemaakt, over sport en vrouw?
Ja, ja. De implicaties, ja, dat is een van hele, het ja. moeten douchen na het sporten en ja, hoe dan met uw haar.
Dat is toch belangrijk. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ik ben voorbij dat punt dat er een aantal dingen mij zouden tegenhouden. Om naar buiten te komen. Maar ik begrijp wel dat dat voor veel mensen wel een kwestie is.
Ja.
En ook heel belangrijk is natuurlijk wel van waar we komen als vrouw,
mm-hmm.
om te mogen bewegen, om die bewegingsvrijheid te
mogen,
hebben.
Mogen bewegen.
Ja, ja.
Dat is krankzinnig eigenlijk, ja, dat anno 2024.
Ja, we denken daar soms niet zo over na, mm-hmm. wat het is om die vrijheid te hebben. Maar historisch gezien, ja, was sport een soort van mannenbastion.
Mm-hmm.
Natuurlijk, soms is het dan nog steeds een klein beetje. Ja, de sportwereld is dan vanuit het verleden een soort van sociale constructie geweest voor de mannelijkheid. Ja, oorspronkelijk kwam het dan vanuit de oorlogsvoering en het fit zijn en het bewegen. Nadien zijn dan ook er zijn speciale regels gekomen om mannen aan het sporten te zetten, bijvoorbeeld om arbeiders om hun energie te gaan kanaliseren een beetje. We zien ook heel vaak dat buitensportpleintjes, mm-hmm. worden aangelegd. En wat zien we? We zien dat alleen maar veel jongens daar, mm-hmm. gaan buitensporten. Dus dat is nog te weinig toegankelijk voor meisjes, zo'n soort sportpleintjes. Dus ja, vanuit de geschiedenis en ook wat we hebben moeten doen als vrouw om te mogen bewegen, ja, dat is toch wel een hele strijd geweest.
Mm-hmm.
En we kunnen daar bijvoorbeeld de geschiedenis van de Olympische Spelen een beetje naast leggen en die evolutie bekijken. En dan zien we wel waar we nu staan, dat we op die laatste 100, 120 jaar toch wel een enorme vooruitgang hebben gemaakt,
ja.
op dat vlak. Mm-hmm. Ja, sporten met een korset is nu eenmaal niet zo heel handig. Hè, dus ja...
Kan het mij niet voorstellen.
Ja, dus er was ook gewoon geen...
Hoe kun je ademen dan?
Ja, er was ook gewoon er was echt geen bewegingsvrijheid.
Ja.
Hè, dus dat is er gekomen met de eerste feministische golf en met de suffragettes, daar hebben we wel al van gehoord.
Nee, wat is dat?
De suffragettes, hè, die hebben gestreden voor, ja, gelijke rechten.
Mm.
En die eigenlijk ook al gemakkelijker kledij gingen dragen. En van daaruit zijn dan de Flapper Girls, de jaren 20, is de broek eigenlijk gekomen om... Ja, dat was eerst gewoon schandalig dat een vrouw een broek zou dragen. Maar stel je maar voor dat je altijd ingesnoerd bent en met rokken moet gaan bewegen.
Ja, en hoe zo gaat meerdere dan? Rokken over elkaar.
Ja, ja, ja. Zo hebben de vrouwen trouwens golf gespeeld. Hè? Toen ze mochten deelnemen aan een van de eerste Olympische Spelen, waren er, ik denk, 7 vrouwen of zo die dan mochten deelnemen.
Golf.
Ja, in zo van die, ja, rokken. 7 rokken. En dan het zo, ja, ja, golf.
Kun je wel heel veel balletjes zien verstoppen als het nodig is.
Ja, jui, golf. Allee, ook een goede sport om, ja, ja. veel te wandelen en van hol naar hol en zo. Maar ja, dus eigenlijk tezamen met de ontwikkeling van mode, ja, hebben vrouwen zich ook meer kunnen gaan uiten om te gaan bewegen. Tennis en de tenniskleding en zo heeft daar ook een belangrijke rol in gespeeld,
ja.
bijvoorbeeld. Ja, en lopen of andere sporten zijn ook wel heel lang gezien als soort van mannelijke sporten,
mm-hmm.
waarbij dat je als vrouw een beetje, ja, het was, ja, onzedelijk om in zo'n kort ja, taitje te gaan lopen.
Mm-hmm.
Ja, dat is toch allemaal niet zo eenvoudig geweest. Hè?
En wat was dat ook alweer over lopen en vrouwen? Er werd gezegd, als een vrouw ging lopen, dan kon haar baarmoeder eruit vallen. Ja, baarmoeder,
dat het allemaal niet zo gezond was voor
Stel
vrouwen.
Voor.
Ja, ja, dat we te veel zouden bewegen, die banden te los zouden worden. En
dan zou je baarmoeder eruit vallen.
Ja, en ook het zou de vruchtbaarheid aantasten.
Oh ja.
Ja, 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 ja. Hè, omdat we ja, dan eruit zouden gaan zien, ook als mannen.
Oh.
Door te veel spieren aan te kweken.
Ja, en, ja, ja,
ja, ja. Maar er zijn wel nieuwe ontwikkelingen ook. Ze hebben bijvoorbeeld ook gezien, het idee van die jager-verzamelaar. We zijn even nu helemaal ver terug in de tijd gegaan.
Maar dan zien we dat daar.
Ja, maar dan, er werd dan zo gedacht van, oké, dat waren de mannen die gingen jagen en dus de eigenlijke drijfjacht gingen doen. Hè. Uren en uren en uren achter een dier aanzitten, totdat het heel moe was en afgemat. En dan eigenlijk hè, dat soort jacht. Maar er zijn nu ook sporen gevonden dat ook vrouwen daaraan deelnamen. Oh, ja. Dus we zaten niet gewoon te wachten bij het vuur en bessen te plukken.
Okay.
We deden ook wel mee aan de drijfjacht. Hebben ze gezien sporen, zoals bijvoorbeeld stressfractuurtjes en zo, op vrouwelijke beenderen.
Mocht.
Dus dat ook, dus ja, dat zijn een soort van letsels die voorkomen bij duurlopers. Hè.
Ja, ja.
Dus niet alleen mannen die eigenlijk. Dus ja, daar hadden we hebben eigenlijk, dat is natuurlijk een beetje wel ja, het culturele ingebedde patriarchaat. Hebben we sinds mensenheugnis altijd dat idee gehad, mannen doen dit, vrouwen doen dat. En we zijn dat ook gaan cultiveren, omdat natuurlijk al die boeken, reporters, al die dingen werden gedaan door mannen. Hè. Als we nu nog altijd kijken naar het aandeel sportverslaggevers op deze Olympische Spelen, ja, was het aandeel van de vrouwen nog altijd meer dan ondervertegenwoordigd. Hè.
Ja.
Dus we hebben wel een goede gendergelijkheid bereikt, een aantal deelnemers.
Mm-hmm.
Maar degenen die de verhalen vertellen,
mm-hmm.
ja, zijn heel vaak nog mannen. Maar dat is eigenlijk historisch wat natuurlijk ook onze mindset heeft bepaald. Het zijn altijd mannen die de geschiedenis hebben geschreven, die de verhalen hebben verteld.
Mm-hmm.
En ja,
ja,
dat is natuurlijk ook wel een ding waarom dat we ons als vrouw dan zijn moeten gaan een beetje gaan weren. Hè?
Ja, en ons daartussen geëlleboogd hebben.
Ja, ja, valassen. En dus zo is het dus gebeurd dat we pas in 1984 de allereerste marathon voor vrouwen hadden op de Olympische Spelen.
1984?
84.
Dat wist ik zelfs niet, dat dat nog maar zo recent was.
Ja, ik was toen 6 jaar.
Oh,
ja. Dus in Los Angeles. Ja,
ja, oké.
Gek, hè?
Dat
en in 1967, ja, dat verhaal kennen we van Catherine Switzer, die uit de Boston Marathon is gesleurd. Daar zijn foto's van.
Ja, die had zich een beetje vermomd om toch proberen mee te doen.
Ja, ze had K. Switzer eigenlijk geschreven op de inschrijving, om niet, hè, haar naam is natuurlijk een echte meisjesnaam. En dan uiteindelijk heeft dan een official haar uit de race willen trekken en dat is niet gelukt.
Mm-hmm.
Ze heeft dapper doorgelopen.
Ja. En een beetje een lans gebroken voor
voilà.
Vrouwen in de marathon.
Ja, ja.
Is dan de ongelijkheid weg de dag van vandaag? Ja, nee, hè?
Nee, nee.
En als we nu misschien even de vertalingen maken naar, oké, niet per se topsporters, want daar zien we ook nog altijd er inderdaad wel verschillen. Het is ook nog maar sinds kort dat de vrouwelijke wielrenners dezelfde prijzengelden krijgen dan de mannen.
Ja.
Dat is echt nog maar vorig jaar of zo, 2 jaar geleden.
Ja, dat is waanzin, hè?
Ja.
Dat zo kort allemaal nog maar is. Hè?
Maar als we dan zo wat meer naar recreatief gaan kijken, misschien ook al iets langer geleden, maar dat voelt nog niet zo lang geleden. Ik denk 1 jaar of 12 geleden heb ik eens een keer meegedaan aan een duathlon, waar dat toch wel best wat vrouwen waren. Hè. Zoals het dan meestal gaat in triathlon, duathlon pakt iets van een 10-20% vrouwen van het totale deelnemersaantal.
Mm-hmm.
Ik was tweede vrouw. Ik had echt mijn best gedaan en ik was tweede
Super.
Vrouw. Dat was geen podium voor de vrouwen. Het was alleen een podium voor de mannen.
Oh nee.
Er was gewoon geen podium. Ja. En ik heb ook eens een keer ooit meegedaan, ook ongeveer 12 jaar geleden was dat. Er was een run bike bike. Dat was een trail van 82 kilometer en je waart met 3. En je had 2 mountainbikes. En het thema was, de bedoeling was, je moest wel samen blijven.
Mm-hmm.
Dus je had 2 mountainbikes ter beschikking en 1 iemand liep. En je wisselde zelf zo vaak als dat je wou, maar je moest wel bij elkaar blijven. Dat was het concept. En je eindigde dan in het Atomium. In Brussel.
Oeh.
Helemaal door het Soniewoud en eindigen in het Atomium. Een prachtig parcours, heel fijn. Een stuk of 8 à 10 uur over gedaan, ik weet het al niet meer. Maar in elk geval, ook, er waren niet zo heel veel volledige vrouwenteams. Ook daar waren we het tweede team dat aankwam. Maar ook daar was er niks voorzien voor de vrouwen.
Oh.
Ook, er was een geldprijs voor het eerste, tweede en derde mannelijke team dat finishte, maar er was geen prijs voor de vrouwen. Ja. Dus dat is echt nog relatief recent. En ik denk dat het niet heel veel beter is ondertussen. Pas op. Nu zijn er bijvoorbeeld in triathlonwedstrijden en zo echt wel podia voor de vrouwen ook. Ja, en geldprijzen en dergelijke. Dus dat is op een tiental jaar wel veranderd. Maar toch, gewoon al in je dagelijks leven merk ik heel hard die verschillen. Als ik dat hoor bij cliënten bijvoorbeeld, heel vaak merk ik dat bijvoorbeeld het heel evident gevonden wordt dat manlief op zondag een hele dag gaat fietsen met zijn kameraden, maar dat de vrouw moet op een of andere manier toestemming krijgen of zo, het recht hebben om dan een uurtje Zumba ergens te gaan doen.
Ja.
En het lijkt ook alsof dat dan elke week opnieuw een soort van onderhandeling is. Is het oké dat ik dan ga, dat jij dan de kindjes in bed legt? En de kindjes vinden dat dan niet tof, dus dan voelt de vrouw zich schuldig.
Ja.
De mom guilt.
Ja.
En ja, daar zitten toch nog verschillen.
Ja, inderdaad. Het lijkt alsof dat een soort van verworven recht is bij mannen.
Mm-hmm.
En bij vrouwen eigenlijk, is er tijd over? Of past het? Of er moet soms babysit gevraagd worden.
Mm-hmm.
Dan wordt het eigenlijk al heel moeilijk. Hè. Het is niet dat het een activiteit kan zijn van het dagelijks leven die al zo is ingebed. Het is alsof het nog geen verworven recht is om te mogen bewegen. Hè.
Yeah.
Ja. Het is een bijna gelijk stemrecht, hè. Je zou dat niet moeten zo zien.
Ja.
Ja, ik begrijp dat soms niet zo. Ik denk dat op dat vlak wij met onze mannen het misschien wel een heel klein beetje heel erg veel getroffen hebben.
Getroffen of slim geselecteerd gewoon, en goed opgevoed.
Ja, goed opgevoed. Of zo, zoiets,
Ik kan mij ook niet voorstellen dat ik, als ik iemand leerde kennen en die dacht daar anders over, dat ik daar zou zijn bijgebleven, maar bon.
Ja, ik heb misschien ook minder last van de mom guilt. Allee, ik heb het wel hoor, iedereen heeft het wel eens. Maar ik zeg dan altijd, ik hoop dat jij later ook een fijn gezin kan hebben en dat je nog dingen kan doen voor jezelf.
Mm-hmm.
Als ik voel bij de dochter zelf van, mm-hmm. oh mama, ben je weg? Of ga je mm-hmm. nu naar daar? Of waarom ben je niet thuis?
Mm-hmm.
En dus dan zeg ik het wel even. Zo van, ik hoop dat voor jou later. Meestal komt die momguilt omdat ik het direct bij haar voel. Zo.
Ja.
Nu, als zij weg is, dan heeft ze er zelf ook geen last van. Kunnen.
Dat ik daughter denk van, guilt, ik laat mama alleen.
Dus daar refereer ik dan ook wel altijd eens naar. Zo van, als jij dan met de vriendinnetjes iets te doen hebt. En soms zegt ze dan, dat is anders mama, jij bent toch de mama? Ik zeg, ik hoop dat je later ook zo een mama mag zijn die ook nog andere dingen mag zijn, een andere identiteit mag hebben.
Ja.
Ook nog loopster mag zijn of, weet ik veel, theaterspeelster in haar vrije tijd. Mm-hmm. Of eender wat dat je graag wil gaan doen later, maar dat je andere dingen ook mag zijn dan alleen maar de mama.
Ik denk dat misschien, als we gaan kijken naar tips voor onze luisteraars, als je inderdaad merkt van die mom guilt, die houdt mij tegen daarin. Dat ik dan ook soms zeg van, waar komt die mom guilt dan vandaan?
Mm-hmm.
En dan is het antwoord heel vaak, maar mijn moeder die deed dat nooit. Die was er altijd voor ons.
Ja, dat is wel waar.
Ik zeg,
de mijne ook.
Ja.
Dank u, mama.
Ja, ik had dat niet. Maar zo het gegeven van, ik heb dat zo gezien, dus het hoort zo.
Ja.
Oké, maar vertel dat dan inderdaad naar uw eigen kinderen. Als je een dochter hebt, wilt je dan inderdaad dat zij zich later ook schuldig voelt? Want mama was altijd thuis en deed alles voor ons. En als je een zoon hebt, wilt je dan dat die het evident vindt dat zijn vrouw dan altijd thuis is?
Want ook zijn die mama deed opgevoed worden.
Voilà. Het is zo het creëren van die gelijkheid en die evidentie dat het ook zo kan.
Ja,
dat begint dan bij jezelf nu, hè?
Dat is waar, dat is waar. Ik heb nog zo een leuke anekdote misschien van vroeger. Mijn mama ging wel één keer per jaar zo naar de vrouwendag.
Oh, één keer per jaar.
Dat was altijd een heel, heel ding. Want weken op voorhand was het al zo van... Ja, maar ja, het is dan vrouwendag. Ja, het is dan vrouwendag, want mama is naar de vrouwendag. En ja, dat moest zo ja, bij papa ook altijd wel zo'n beetje kunnen landen. En,
echt?
Oei, oei, ja, dat was zo, toch wel een stressje zo. En dan natuurlijk, ja, op de vrouwendag lieten wij een pot choco vallen. Dus die lag daar, al die scherven, zo'n grote pot Nutella. Helemaal, en al die choco daar. En papa zei, weet je wat we zullen doen? We zetten daar een stoel over. Oh, mama zal dat wel opruimen als
ze
thuis is.
Oh my god.
Dat is echt gebeurd. En ja, je zit dan zo... 8 jaar of zo, en je denkt zo van, dat kan toch eigenlijk niet dat dat...
Allee... Stelde je die vraag dan?
Ja, ja
die
toch, zo van, toch wel. Alleen zo van, allee, mama nu. En ja, je wou dat dan toch gaan opruimen? Of mijn papa zei, nee, dat, laat dat maar liggen, dat is gevaarlijk. En dat glas, en hij wist niet goed hoe of wat. En
oh.
Ja, de vrouwendag was ook, Steve was het wel op een zaterdag. En ja, wij hadden een winkel thuis. Dus dat was natuurlijk wel een stresske. Ik snap dat wel, maar achteraf heb ik altijd zo gedacht van... We gaan dat zo niet doen bij ons thuis. We gaan zo toch niet. En
ja.
Weet je, als er hier iets valt of zo... De man raapt het wel op,
oh my God, ben ik niet thuis. Stel je voor.
Maar dat is nu toch wel zo'n anekdote. En mama zei ook van, ja, maar ja, ik ben toch maar geweest. Hè.
Ja,
ja, zo. Ja. Ja, toch wel.
Wel mooi dat ze het dan toch deed.
Ja,
die ene
voilà.
Dag per jaar.
Die ene dag per jaar, ja.
Wij gaan iets vaker, niet één dag per jaar,
ja,
maar wij nemen vaker die vrijheid om te gaan sporten. Trouwens, ook om andere dingen te doen dan sporten, want het gaat hier nu vandaag over sporten, maar in het algemeen. Hè.
Mm-hmm.
Maar specifiek over sport... geef ik dan ook wel heel vaak als tip mee, zorg ervoor dat het een gegeven wordt.
Ja.
Zorg ervoor dat daar vaste afspraken rond zijn, zodat je niet elke week opnieuw het gevoel hebt, ik moet hier toestemming vragen, of het in elk geval moeten proberen te zien, te regelen.
Ja.
Dat mijn man kan tussen aanhalingstekens babysitten.
Ja.
Zijn eigen kinderen.
Ja.
We maken het nu even stereotyp.
Ja.
Maar dat is alleen maar omdat we zien bij ons eigen cliënteel hoe hard dat toch nog leeft.
Ja,
dus
dat is waar.
Je zou als luisteraar misschien denken, amai, dat is overdreven. Het is uit het leven gegrepen.
Ja.
Toch nog wel.
Ja, dat is waar, inderdaad. Ja.
Dus zo vaste afspraken daar rond maken en zo het gegeven van, ja, nee, op, ik zeg maar iets, donderdagavond gaat mama sporten, dus papa zal voor het eten moeten zorgen.
Ja.
Kan dat dan?
Ja.
Gewoon, ja.
Ja, en je kan daar zeker afspraken rond maken met je partner. En ook dingen al voorbereiden, dat voor jezelf een beetje, dat dat gewoon gemakkelijker is.
Oh, wacht even, nu ben ik niet mee. Want voorbereiden, betekent dat dan, dat hoor ik dan soms, ik kan dan wel gaan sporten, maar ik zie dan wel dat er al gekookt is.
Nee, ik bedoel, uw kleren al klaarleggen, uw eigen dingetjes voorbereiden, uw afspraak in uw hoofd maken en uw spulletjes klaarleggen, dat zo al geen ding is. Zo,
ja.
Soms kunnen mensen ook gewoon, oh ja, of het regent, of ik heb dan geen regenjas, of dit of dat. Of dat gewoon een beetje voor jezelf al nutje, dat die afspraak er is voor jezelf.
Mm-hmm.
Hoeft dan niet al heel je huishouden op punt te hebben en de pyjamakjes klaar hebben liggen.
Ja,
en,
echt waar.
Goh, als dat helpt om in het begin misschien de dingen een beetje
transition.
Ja, een transitie. Hè. Ja, dat kan, je mocht elkaar altijd ook helpen. Hè.
Mm-hmm.
Dat mag wel. Hè. Maar het hoeft ook niet de bedoeling te zijn dat je echt alles uit handen gaat nemen van de partner, om dan ook te kunnen gaan. Allee, dat vind ik dan ook weer zo.
Ja,
hè.
Want uiteindelijk, ik denk, dan houd je mom guilt ook wel wat
in stand
juist.
Ja,
want dan sust je jezelf met... Ja, maar dan kan het, want ik heb al die dingen toch al wel gedaan of zo.
Ja, het is dat.
Dat kan niet de bedoeling zijn, toch?
Nee. Je kan elkaar wel helpen, dat is geen probleem. Maar je moet zien wat de grenzen daarin zijn. Hè?
Mm-hmm. Ja. Een ander aspect, los van mom guilt, want er zijn misschien ook wel luisteraars zonder kinderen, of die niet per se mom guilt hebben, die graag weg zijn thuis misschien, zonder probleem, zonder schuldgevoel, keigoed. Maar misschien, er zijn ook nog wel wat andere dingen die dat als vrouw wel wat kunnen meespelen. Ik denk bijvoorbeeld aan cyclus, menstruatie.
Ja.
Heeft het een invloed? Hoe zit dat?
Mm-hmm.
Ook daar is in de topsport bijvoorbeeld wel wat meer aandacht voor aan het komen de laatste tijd.
Ja,
omdat ze beginnen te merken van, goh, Er zijn wel wat vrouwen die op verschillende momenten van hun cyclus misschien minder kunnen performen. Blessuregevoeliger zijn of zo.
Ja.
Weet jij daar eigenlijk meer over? Want ik ben daar zelf niet zo mee bezig. Ja, omdat ik eerlijk moet zeggen, bij mij, ik heb dat precies niet. Maar goed.
Ja, de laatste jaren is daar inderdaad veel meer aandacht voor gekomen. We zien ook dat vrouwen een veel labielere hormooncyclus hebben, of een hormonenbalans. Ja, dat is niet zo stabiel als bij mannen. Dat is gewoon een gegeven. Ik weet dat er hier nu heel veel mannen... Oh, nee, eigenlijk luisteren er nu veel mannen naar deze aflevering.
Ik denk niet dat er veel mannen
ontluisteren zijn. Dit is een wijvenaflevering.
Ja. Het schijnt dat wel.
Als je wilt bijleren, mannen, luister zeker. Maar dus die balans is gewoon veel minder stabiel als bij mannen.
Mm-hmm.
En tegenwoordig is daar veel meer aandacht voor. Wij mogen bijvoorbeeld ook in een bepaalde fase van medicatie testen, mogen daar geen vrouwelijke deelnemers meer zijn, omdat die hormoonbalans zodanig een invloed daarop kan hebben. Maar wij nemen die medicatie wel. Ja. Snap je wat ik wil zeggen? Ja. Allee, we zijn geen kleine man.
Ja,
dus het gaat zo ver dat het eigenlijk meer richting zo ook de epigenetica gaat gaan en richting meer DNA-based medicine of genderspecifieke geneeskunde.
Mm-hmm.
Er zijn bijvoorbeeld ook specifiek ondertussen al vrouwencardiologen, omdat voor vrouwen de dingen gewoon anders zijn dan voor mannen. En die cyclus gewoon compleet negeren, ook als je sport. Dat hoeft niet meer. Mm-hmm. We kunnen daar toch wel wat aandacht aan besteden. Dus in de periode van de menstruatie, dan zou je eigenlijk beter wat zachter gaan bewegen. Dus minder intensief.
Mm-hmm.
En op het einde van de menstruatie, dus dan zou je eigenlijk wel een van de laatste dagen of net de overgang naar de volgende fase, dan ben je eigenlijk wel redelijk op je best. Zo. Maar het begin ervan, dan zijn we meestal niet zo op ons best.
Twee keer raden wanneer Valencia valt voor mij.
Ah ja, je weet het al, ja.
Ja, ik ben relatief regelmatig.
Ja.
Ik check dat dan zo af en toe in mijn kalendertje. Ah. In Garmin heb je daar zo een waar je dat kunt bijhouden.
Ja.
En dan denk ik, doe me toch. Nu, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel last van.
Ja.
In de zin dat ik bijvoorbeeld dus dag 1 van de menstruatie gigantisch veel pijn heb. En als ik gewoon aan het werken ben, is dat een hele vervelende dag.
Mm-hmm.
2 jaar geleden of zo viel die dag op de Cave Triathlon, een triathlonwedstrijd. Het was toen 32 graden. Het was, 1000 meter zwemmen, 75 fietsen en 14 lopen.
Ja, ja.
En, 90 fietsen, zoiets. Ja. En laat ons zeggen, dat was fantastisch. Want ik heb ondertussen door dat als ik wel ga sporten, ik tijdens het sporten geen pijn heb.
Ja, dat zijn ook wel zo wat nieuwe aanbevelingen.
Garmin zegt dat ook.
Ja,
die zegt ook, het is misschien goed om toch te sporten, want dan heb je misschien minder pijn.
Minder krampen. Het zou de doorbloeding een beetje stimuleren van de baarmoeder.
Ja.
En op die manier eigenlijk wel wat kunnen verzachten.
Ja.
Maar om echt de PR's te gaan halen of zo, is misschien dan die eerste dagen van, of de eerste dag zelf, of net het einde van die cyclus. Net voor. Ja. Is soms ook wel een beetje een periode om voor jezelf wat milder te zijn.
Streep door Valencia. Ja.
En dan opbouwen is eigenlijk in de folliculaire fase. Dus dan ga je wat opbouwen richting de ijsprong. Maar de ijsprong kan soms ook wel voor wat gevoeligheden zorgen.
Pijn, heel veel pijn.
Dat wordt zo de mittelschmerz genoemd.
Yep.
Ja, dus het moment dat het eitje springt, kan je dat eigenlijk ook wel voelen als vrouw.
Ja. Gigantisch veel pijn en die gaat dan niet over tijdens lopen, heb ik al mogen ontdekken. Jammer genoeg.
Ja.
Maar het houdt me ook niet meer tegen. Omdat ik dan ook denk, als ik in de zetel lig, heb ik ook pijn. Dus dan loop ik liever met pijn, dan heb ik tenminste toch gesport.
Ja.
En ik denk dan ook soms zo, want je ziet dat niet alleen op het gebied van sport, hè, zo meer aandacht voor de verschillende seizoenen van je cyclus,
mm-hmm.
dat bijvoorbeeld voor je werk, wordt er soms ook online, vind je dan zo dingetjes van, in die week doet je best dat soort taken en in die week doet je best dat soort taak, creatief of juist niet creatief. En dan denk ik soms wel een beetje, zijn we dan Zijn er echt mensen die zo geprivilegeerd zijn dat ze dat kunnen, dat ze daar zoveel rekening mee kunnen houden?
Oh, zo, ja.
Dat
zo
is nu misschien ook wel een beetje vergezocht. Ja, ja.
Het is eigenlijk achteraf meer zo van, als ik voel van, goh, hoe voelde ik mij? Ah ja,
ja.
Het is misschien een beetje omdat het premenstrueel is of zo. Maar op dat moment moet er wel geen man afkomen en zeggen van, ah ja, is het weer de tijd van de maand? Ja, want dan krijg ik stekels, hè. Dat werkt dus
niet. Dan slaagt je hem, ja. Ja.
Hij weet dat wel. Ja, dus ja, ik vind het soms zo moeilijk om toch de balans te vinden tussen van, ja, wie zijt je en wat zijn je hormonen eigenlijk? Ah, ja. Vind je dat niet?
Ja, ik zeg het, ik heb daar heel weinig last van. Ik herinner mij, ja, dus als eerste carrière was ik informaticus en ik ben op een bepaald moment in een team terechtgekomen waar dat 2 of 3 vrouwen waren en heel veel mannen. En de mannen hadden een kalendertje gemaakt waarbij dat ze van elke vrouw wisten, ja, die week moeten we ze een beetje met rust laten. En de joke was, we gaan proberen te ontdekken wanneer dat is bij Jess. Ik heb daar 3 jaar gewerkt, ze hebben het nooit ontdekt. Want aan mij merkt je dat eigenlijk niet echt. Ja, ik ben heel steady.
Ja,
ofwel altijd vrolijk, ofwel altijd slechtgezind. Maar dat is bij mij zo niet echt, eerlijk gezegd.
Ja.
Het enige wat ik wel heel hard heb, is die week ervoor goesting in eten. Vooral in suikers. En het grappige is dat ik daar elke maand opnieuw terug verbaasd over ben als ik ontdek, ah ja, dat is omdat ik, de volgende week. Dan heb ik zo wel een paar dagen zo, goesting en alles en ik wil alles opeten. En dan zeg ik, allee, waar komt dat nu toch vandaan? En dan zegt Garmin, u kan bijna uw menstruatie verwachten. En dan denk ik, dat ook nog. Maar voor de rest, ook op het gebied van sport, weinig last van, natuurlijk. We hebben dan het over de hormonen, maar je hebt ook het praktische van het bloedverlies.
Ja.
Zo in de jaren 90 zeker, zo de reclame van Tampax.
Ja.
We kunnen zelfs paardrijden.
Ja.
Dat heeft veel gedaan ook wel, hè?
Ja,
voor vrouwen in de sport.
Ja, ja. Ja, stel je voor dat je zo nog van die halve pampers moest gebruiken uit linnen.
Ja.
Met een knoopje aan die je dan in de onderbroek moest vastmaken, zoals in de jaren 50 of zo. En die verbanden nog moest uitwassen in een emmer. Of...
Ja, tegenwoordig zijn er dus, behalve tampons ook de cups.
Ja, de cups die een beetje milieuvriendelijker zijn. Ja.
En die ook meer kunnen opvangen.
Ja, en de bamboebroekjes.
Menstruatieondergoed.
Ja, dat is fantastisch. Ja,
ja.
Dat werkt wel heel goed.
Ja.
Ja.
Ook een
meer
tip.
En meer mensen die dat eigenlijk gaan gebruiken. En de duurzamere optie dan de maandverbanden en de tampons.
Ja.
Als je uitrekent in je leven hoeveel keer dat je menstrueert, dan... ik zit al ver over de 11. Yes!
Ja.
Goed. Zover zijn we dus al. Ja, ja. Ja. Ja, staat er dan een ander beest op u te wachten natuurlijk? Menopauze. Dat is de volgende fase. Ja. Dus daar gaan we dan nog eens een aflevering over maken.
Aparte aflevering over menopauze.
Ja, als het zover is. Hè. Maar ik ga nu even op hout kloppen. Om,
we houden het beest nog even op afstand.
Ja, ik ben wel ingeschreven voor een webinar.
Ah, ja.
Ik wou het voor mij uitduwen. Maar toen dacht ik, ach, informeer u gewoon. Doe normaal.
Zie het onder ogen.
Oh, ja, dat is wel een ding.
Ja.
Maar dus na de ijsprong hebben we nog een fase dan. Mm-hmm. Hè, en dan is het eigenlijk goed om zo'n beetje gewoon consistent te zijn. En rustig, kan je rustig trainen. Maar eigenlijk voor ons, amateur, bewegers, sporters, kan je die cyclus wel rustig laten. Mm. Allee,
niet te veel belang aan hechten.
Nee, ik denk... Allee, als je daar echt heel veel last van hebt, sommige mensen hebben toch ook wel veel last van mensen, sommige vrouwen zijn mensen, van rugpijnen of hoofdpijnen of zo. Gewoon luisteren naar je lichaam, dat moet je gewoon eigenlijk altijd doen.
Ja, maar misschien inderdaad toch ook niet, hè? Want als je inderdaad, als ik zou luisteren naar mijn lichaam en ik zou dat niet weten, dan zou ik denken, oei, het gaat me niet vandaag, ik ga mij op de zetel leggen. Terwijl ik heb inderdaad net ontdekt... De beste uren op die eerste dag zijn de uren dat ik aan het sporten ben.
Ja, ja, ja.
Meer nog, ik zal zeggen, als ik toevallig die dag niet van plan was om te sporten, maar ik heb wel de optie, ga ik sporten.
Ja,
want ik heb letterlijk geen pijn tijdens het sporten. En van zodra ik stop en ik kom met mijn douche, is de pijn daar terug in alle hevigheid.
Ja, ja,
net zoals ervoor. Maar zo dat uurtje of twee dat ik aan het lopen ben of zo bijvoorbeeld, heerlijk.
Ja, 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 het is een dunne lijn, hè. Dus ja, het excuus, hè.
Ja, ja, dus misschien ook eens een keer uitvogelen voor uzelf.
Zelf, ja.
Zou het misschien kunnen dat het bij u ook zo werkt? En heb je misschien dan blissfully een uurtje of zo geen pijn?
Ja.
Wie weet.
Inderdaad, want zo'n beetje van een soort van hormonale hoofdpijn... Ja, ook. Het kan dan zoveel deugd doen om gewoon even een wandeling te gaan maken en wel buiten te gaan.
Ja.
Je ziet dan wel dat het dan wel wegtrekt, hoor.
Ja.
Ja. Dus ja, het hoeft niet als een excuus te worden gebruikt.
Nee. Een ander excuus wat ik soms hoor, misschien sommige vrouwen vinden het gênant om vast te stellen na kindjes of gewoon op latere leeftijd te koer urineverlies. Tijdens het sporten.
Ja, ik heb als regel altijd te gaan plassen voor ik ga trampoline springen met de dokter. Ja. Dus het is wel een ding. Ja. We zitten hier nog niet aan de tena, ladies. Hou je vast. Hè. Maar ja, dat wordt allemaal een beetje slapper, hè, die bekkenbodemspieren.
Ook die kun je trainen.
Ja. Gelukkig.
Vrouwen zijn soms verbaasd dat dat niet de norm is, urineverlies tijdens het sporten.
Ah, ja, nee, dat is niet de norm, nee.
Nee, maar sommige vrouwen vinden dat, denken dat dat zo is.
Oeh, ja.
En weten niet dat ze daar iets aan kunnen doen. Dus als je dit hoort en je denkt, oei, ja, ik heb dat inderdaad ook en dat houdt mij inderdaad tegen, zoek je een goede kiné die je daarbij kan helpen, want je kunt dat wel degelijk trainen, zodat je dat niet meer hebt.
Ja.
En als het echt heel extreem is, er zijn ook operaties mogelijk, zodat je daar geen last meer van hebt. En anders is er ook nog altijd inderdaad, zoals menstruatieondergoed, wat ook kan helpen daartegen.
Ja. Ja. En springoefeningen en al die zaken, dat is best wel handig met een lege blaas.
Maar, ja.
Tot terzijde.
Ja.
Maar je kunt het trainen. Ik zou het eigenlijk een beetje meer moeten doen. Ja.
Ja. Een ander aspect waar ik ook aan zat te denken als we dit thema zo wat aan het voorbereiden waren, borsten.
Ja, borsten, we hebben ze.
Ja?
Sommigen al een beetje groter dan ikzelf. Ik ben gezegend met... Ja. De dochter zei onlangs van, oh mama, ja, ik vind dat wel goed, zo een borsten gelijk jij zo hebt, zo... Dat is niet groot, hoor. Dat is heel goed. Later wil ik dat ook, maar wel hoger. Ja. Oké, okay. Zwaartekracht.
Ooit waren ze hoger.
Ja, zwaartekracht is dus een ding, hè.
Lopen bescherm ze een beetje.
Ja, dus de borsten maken eigenlijk...
Goeie BH.
Een achtvorm tijdens het lopen. Maar
je moet
dus
je mee bezig
alleen,
zien. Ja, dus goed dat we het niet filmen.
Ja. Links, rechts, van voor naar achter, op en neer. Dus dat is echt een 3D-achtvorm dat die borsten maken. Dat is... Ja, dat tijdens elke vorm van sport, paardrijden, turnen, lopen, eender wat, fitness. En die worden een beetje opgehangen door de ligamentjes van Cooper. En dat zijn die ligamentjes die een beetje gaan verzwakken als je de borsten niet goed ondersteunt. En natuurlijk op een bepaalde leeftijd, dat is gelijk alles, dat gaat allemaal een beetje zakken. Dus dat is helemaal normaal, het hangt nog niet op mijn navel. Maar om toch die ondersteuning te hebben... Om die ligamentjes in goede conditie te blijven houden, is het belangrijk een goede sport-BH aan te doen. En om voor dames met een grotere boezem voor echt wel iets goed te gaan. Want dat kan inderdaad een vorm zijn van een muur waar je, je echt tegenhoudt
een
om
drempel.
Te gaan sporten. Als je een F-cup hebt of zo, ik kan me dat echt niet voorstellen wat dat moet zijn om dat gewicht ook mee te dragen. Plus dan nog eens die beweging, dat kan ook echt pijn doen. Als je geen goede sport-BH hebt.
Maakt een heel groot verschil.
Ja. Ja.
Ondertussen, na kindjes en dergelijke, is het bij mij ook een bescheidener. Maar vroeger had ik echt ook wel een D-cup.
Ja.
En dan was dat echt wel een heel groot verschil tussen een goedkoop modelletje ergens of wel een iets duurder, maar dan wel steviger exemplaar. Een wereld van verschil tijdens het sporten, zeker en vast.
Ja, laat dat vooral jezelf niet tegenhouden om toch te gaan. Ja.
What about veiligheid? Want... Ja. Wij trekken ons daar bijzonder weinig van aan.
Ja, wij wonen in een zonoven, hè.
Ja,
Mensen, ja, dat is hier ja, relatief veilig wel.
Ik weet niet of dat het per se aan Zonhoven ligt. Natuurlijk, ik ben opgegroeid in een stukje van Antwerpen wat niet meteen bekend staat om de meest veilige buurt. Dus ik ben wel wat gewoon. Maar ik denk dat ook heel veel ligt aan durven dat te doen.
Ja, dat is wel waar, ja.
Hè, want ik ken toch wel wat mensen die hier bijvoorbeeld zo afhaken met lopen.
Als
want
het donkerder begint te worden.
Het is nu donker 's avonds, dus ik kan niet meer gaan lopen of een andere sport, maar hè, bijvoorbeeld lopen. Ja, wat doen we daarmee?
Ja, dat is eigenlijk een beetje zoals elke stap die je zet richting iets nieuw en iets proberen en uit de comfortzone. En van het moment dat je in die oranje zone zit, hè, de groene zone is de hele veilige, comfortabele zone. En je gaat vaker in dat oranje gaan, niet in het rood daarom, maar in het oranje, dan wordt oranje een beetje meer jouw groene zone. Dus het is gewoon een kwestie van het wel te doen. En het geeft je dan wel een gevoel van dat het mogelijk is en dat het best wel veilig is. We hebben met ons groepje Powerwalkers vorig jaar het hele jaar door, en ik moet zeggen, de opkomst was zelfs groter in de winter dan in de zomer, doorgedaan. En die eerste keren, en wij waren in een groep, dus we hadden niet het gevoel van, het was niet de onveiligheid zoals die, zoals je die in stedelijke context of zo kan ervaren. Het was gewoon het donker zelf.
Donker op zich.
Het donker zelf, in de natuur, wel op geasfalteerde paden. Dus er was ook geen angst of zo voor struikelen of zo. Maar ja, daar in Kiewiet, daar zitten soms ook wel everzwijnen. En
koeien.
De koeien zijn daar
die
ook.
Die loslopende koeien.
Dat gevoel van in dat zwarte gat te duiken, wel met allemaal de lampjes aan. Maar doordat dat zo'n scherp geënsceneerd licht is, valt natuurlijk daarbuiten die grote duisternis op. En is dat alsof dat je... En ik moet zeggen, dat
een
was...
Een tunnel, hè, ja.
En iedereen zegt dat ook van... Ja, dat we dat samen hebben gedaan. En dat, wij zijn daarin gegroeid. En als ik nu een keer ga wandelen in de schemering en ik ben alleen, dat voelt voor mij als oké.
Okay. Ja.
En ik zou dat vroeger niet hebben gedaan als ik niet met dit groepje dit had gedaan.
Ja, ja.
Dus dat gevoel van dat voor jezelf een beetje te creëren, stapje voor stapje voor stapje. Hè. Eerst in de schemering en dan donker. In... Ja, dat is toch wel een soort van omwenteling teweeg gebracht. Of omwenteling, een rimpeling, zal ik zeggen. Ja, en dat was heel fijn. Ik moet zeggen dat het tempo erg hoog lag. De eerste keer dat we helemaal in het donker waren. Ja. Daar moeten we nog altijd mee lachen. Maar ja, het is een beetje je comfortzone uitbreiden.
Ja, en die angsten overwinnen.
Ja.
Ik denk, ik ben daar waarschijnlijk mogelijk te nuchter in. Ik denk dan altijd, bijvoorbeeld zo 's avonds of zeker 's morgens vroeg, mijn pa, die luistert hier niet naar, denk ik, maar hey papa, als je toch luistert, die zegt altijd, oh, koopt u toch een grote hond, want ik vind dat toch niet veilig dat je daar alleen soms in de donker gaat lopen. En dan denk ik altijd, maar papa, wie gaat er hier in het midden van de nacht zitten wachten op mij? Gaat er echt iemand om 6 uur 's morgens denken, ik ga hier ergens zitten en misschien passeert er hier toch wel een loopsterke? Zo, dat denk ik dan altijd. Maar misschien ben ik te naïef, hè. Maar ik denk, als hem daar echt heel de nacht heeft zitten wachten, dan verdient hem het. Dan mag je het hebben. Dan heeft hem er toch iets voor over gehad. Maar we wonen hier inderdaad maar in zo'n oven, hè.
Het helpt natuurlijk niet als je zo'n verhalen hoort van er is dan een jochster aangevallen langs het kanaal, ergens in de campen of zo. Of, ik begrijp wel dat mensen dat een beetje tegenhoudt. Als het helpt om je veiliger te voelen, ga gewoon met een aantal mensen op pad. Want dat is gewoon al, zelfs al met 2 zijn.
Of een hond.
Of een hond, Zorg ook altijd dat ze weten waar dat je bent.
Garmin.
De route delen.
Ja, Garmin en ik vermoed Polar ook. Maar Garmin heeft een speciale instelling. Dus als ik plots vreemde bewegingen begin te maken, dan wordt er een noodoproep gestart. Ja. En dan wordt mijn locatie doorgestuurd naar mijn noodcontact, in dit geval mijn man.
Ja.
En dus bijvoorbeeld, stel dat je abrupt wordt tegengehouden door iemand of zo, dan gaat dat ding je locatie doorsturen. Ja. En dan weet de thuisfront wel al dat er iets gebeurt. Ja. Dus moet je wel je gsm bij hebben.
Ja. Ja, in een ideale wereld zouden we ons geen zorgen mogen maken.
Ja, maar ja.
Hierover. Mm-hmm. Ja. Want dat kan echt tegenhouden om toch te gaan. En dan is ja, het is niet zoiets als een excuus. Angst is echt reëel. Mm-hmm. Dat snap ik wel.
Ja. Dus een groepje zoeken, een bestaand groepje of zelf eentje oprichten.
Ja, voilà. Hè.
Hoor dus bij een keer deze, rond eens, bij de mensen in uw buurt of doe een oproep op Facebook zoals ik heb gedaan.
Ja, en dan heb je de Blister Sisters. Altijd welkom om eens mee te gaan lopen.
Absoluut.
En dat helpt wel ook op de donkere dagen.
Zeker.
Ja.
Want inderdaad, het houdt me niet tegen qua angst. Absoluut mm-hmm. niet. Ik zou er soms ook wel gewoon doorgaan alleen. Hè. Maar zo het idee van te vertrekken in het donker, mm-hmm. het is wel moeilijker. Ik vind dat ook wel moeilijker. Dus dan helpt het ook wel om afgesproken te hebben, ja. zodat je toch gaat, omdat je je partner, met wie je die avond hebt afgesproken, niet in de steek wilt laten.
Ja. Dat is waar. Dat is een beetje de peer pressure van de Blister Sisters. Ja. Die werkt ook heel goed. Ja, dat is een club. Maar mm-hmm. dat is eigenlijk geen echte club-club. Hè? We hebben geen lidgeld, geen voorzitter. We hebben wel een upper sister, opper sister. Hi, Jessica. Nee, maar we zien eigenlijk dat vrouwen zich meer anders gaan organiseren in mm-hmm. verbanden om te gaan bewegen dan mm-hmm. mannen. Mannen zijn veel meer in clubverband betrokken.
Ja.
Daar is een groot verschil in.
Mm-hmm.
Bij vrouwen is dat anders.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ik dacht, ze wil nog iets zeggen.
Mm-hmm. Hoezo?
Ah. Ja,
ja, nee. Dat is wel het ding, hè. Zo, wat ik er straks ook zei, van als vrouw zoek je vaak zo'n beetje als de manier waarop het gezin het minst last ervan heeft of zo.
Ja.
Zo rondom alle hobby's van iedereen, waar is er ergens een gaatje voor mij?
Ja.
Daar waar dat het misschien een prominentere plaats mag innemen en dat de anderen misschien het gaatje moeten nemen wat overblijft nadat jij iets hebt beslist of zo. Maar bon.
Ja. Wat wou ik daar eigenlijk nog over zeggen?
Geen idee.
Niet meer.
Zijn ze het kwijt?
Clubverband en de sociale verschillen daartussen. Ja, ook... prestatiegerichter, hè. Mannen gaan echt meer prestatiegerichter gaan bewegen
vaak
dan vrouwen. En hebben ook meer de nood om grote doelen daaraan te koppelen. En wedstrijden, tempo's en dat soort dingen. Bij vrouwen zien we toch iets meer het zachtere bewegen.
Ja.
Ja, terwijl een doel hebben mag, uiteraard.
Ja, dat helpt mij toch wel.
Ja.
Ja.
Maar zolang, dat vind ik wel belangrijk, ik identificeer me ook wel als loopster. Maar niet alleen maar als loopster. Dus mm-hmm. als ik er een keertje een moeilijkere dag op heb zitten en ik ga dan lopen en het gaat mij niet en ik ga dan wandelen, dat is niet erg, want mm-hmm. het is niet alleen maar mijn identiteit.
Mm-hmm.
Maar ik weet wel dat op dat moment dat wandelen beter is voor mij dan om door te zetten
mm-hmm.
en toch te gaan blijven lopen. Dus belangrijk is wel, als je dan beweegt en veel sport of... ja, dat je aan een prestatie of een doel niet je hele leven gaat mm-hmm. laten bepalen.
Mm-hmm.
Wat is dit voor een zin?
Ophangen?
Aan ophangen.
We snappen het.
Ja, we snappen het. Dat dus. Ja.
Ja.
Ja. Daar schuilt ook een gevaar in. Dat is de andere kant van de slinger. Is
mm-hmm.
dat die te hard gaat doorslaan. En dat mensen zich gaan identificeren als... ah ja, maar ik ben die sub-4... marathonloopster. En dat is niet, want dat hoeft zo niet te zijn. Wat wel bij topsporters vaak heel erg speelt, natuurlijk.
Ja, ja. Maar ik denk niet dat zodanig onze luisteraars voornamelijk zijn.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
Misschien Mieke?
Ja,
ik weet niet of ze luistert.
Ja, altijd welkom om eens te komen spreken over jouw ervaringen.
Misschien moeten we ze eens uitnodigen, inderdaad.
Ja, moet je gewoon eens doen.
Waar we het inderdaad ook nog wel wat wouden over hebben, is zo het stukje... wat kan sporten nu opleveren? Wat voorbij gaat aan... oké, het is goed voor mijn gezondheid. Of het helpt om af te vallen. Of het helpt om meer te kunnen eten. Zo, ja... de redenen waarom mensen vaak starten met sporten...
Ja,
zeker in mijn praktijk is dat vaak een reden... waardoor mensen dan mm-hmm. beginnen met sporten. Maar het vaak dan ook wel niet volhouden.
Nee. Ik denk dat we daar eigenlijk nog veel werk aan de winkel hebben, zodat er een mind shift een beetje moet gebeuren. In de zin van waarom dat wij als vrouw gaan sporten.
Wel, ik heb daar toevallig vorige week nog een post over gemaakt op Instagram. Zo, Er is zo'n quote, I don't run to add days to my life, but to add life to my days.
Ja.
En dat is, ik ben ooit niet gestart met lopen omwille van gewicht, hoewel ik op dat moment nog diep in mijn eetstoornis zat en bijvoorbeeld wel absoluut ging fitnessen om toch maar zo slank mogelijk te zijn. Maar omdat iemand tegen mij zei, ja, lopen, dat helpt mij om mijn hoofd leeg te maken. En dat is nu iets wat ik echt puur voor mezelf doe. Echt een me-time.
Mm-hmm.
En ik had dat niet en ik had dat nodig. Dus dat klonk wel als iets eventueel potentieel voor mij. En dat is het altijd eigenlijk geweest. En ja, ik haal voldoening uit het halen van doelen.
Mm-hmm.
En ja, ik ben trots op mezelf als ik bijvoorbeeld een bepaald doel heb gesteld en ik haal dat dan. Ja. Zoals bijvoorbeeld in augustus die 50 kilometer die ik heb gelopen.
Applausje. Hebben jullie een applaus op onze fantastische podcast?
We hebben van alles, maar ik weet niet... Dat was hem niet. Dat is wat.
Het is te lang geleden om onze knopjes nog te kennen.
Ik weet niet meer welke knop dat applaus was. Maar goed. Oei.
Oei, dat is een lachje.
Dat is een lachje. En dat ben ik. Ik heb dat ooit eens opgenomen.
Okay.
Maar nee, zwat. Het is niet nodig om applaus te geven. Maar ik haal daar inderdaad voldoening uit. En ook als ik al die dingen niet meer had, zou ik waarschijnlijk toch blijven lopen.
Ja.
Want wat haal ik er vooral uit... Dat kopje leegmaken,
mm-hmm.
dat in de natuur zijn en een reden mm-hmm. hebben om in de natuur te zijn.
Ja.
Onder vriendinnen inderdaad zijn ook een heel belangrijk gegeven.
Ja. Dankzij sociale verbinding is een van de belangrijkste redenen om te gaan bewegen of meer te gaan bewegen. Ja.
En zo ook wel dat empowerend gevoel. Juist wanneer het moeilijk is, eerlijk gezegd.
Ja.
Juist wanneer ik geen zin had, of juist wanneer de weersomstandigheden echt in mijn nadeel spelen. Al die moeilijke dingen overwinnen.
Ja.
Een zware training hebben opstaan waar je op voorhand van denkt, oef, dat is een training die mij nooit zou lukken, denk ik. Maar ik ga het toch proberen.
Ja.
En dan vaststellen dat ze toch lukt.
Ja.
Of dat ik toch echt mijn best heb gedaan of zo.
Ja, ja, ja.
Die voldoening die het mezelf overwinnen, mijn grenzen verleggen, dat vind ik allemaal veel belangrijker dan... Oké, het is mooi meegenomen dat ik daardoor wat meer kan eten, zonder dat ik daarop afgestraft word op de weegschaal.
Ja, ja.
Zo.
Ja, het geeft u eigenlijk een vorm van veerkracht die je voor het leven kan gebruiken. Ik denk dat dat heel belangrijk is in bewegen. Het is elke keer opnieuw die afspraak dat je maakt met jezelf om te gaan.
Mm-hmm.
En alles wat je daaruit leert, is gewoon maal drie
mm-hmm.
op die tijd mm-hmm. die je daarin steekt, wat je daaruit haalt. Mensen denken soms, maar ik moet nu doorwerken, ik moet doordoen, want dan krijg ik dat af en ik heb s'avonds nog een beetje werk. En nee, ik ga nu niet sporten, want dat gaat niet. Maar eigenlijk, mm-hmm. door net wel te gaan, heb je veel meer in return.
Mm-hmm.
Dus de investering is veel kleiner...
Mm-hmm.
Dan de return.
Opbrengst, ja.
Mm-hmm. En die veerkracht, dat vind ik wel een heel belangrijk gegeven. Want dat is, als mensen hun eerste 5 kilometer lopen, dat is zo immens. Dat is een berg.
Mm-hmm.
Dat is fantastisch als die dat hebben gedaan. Dat is mm-hmm. voor hun een marathon. En dat geeft hen zo'n gevoel van, ik kan gewoon de wereld aan. Er mag eender wat gaan gebeuren nu. Op het werk of thuis, ik kan dit wel.
Mm-hmm.
En dat kan over een kilometer gaan, dat kan over een bergje dat je hebt opgelopen, een klein bergje zelfs, hè. Maar
mm-hmm.
dat kan ook gewoon gaan om de afspraak die je hebt gemaakt en die je bent gegaan. En zelfs al heb je gewandeld onderweg, maar je bent wel voor jezelf gegaan. Dat is zo echt empowerend, denk ik, voor vrouwen mm-hmm. om dat te hebben. Ja,
want nu hebben we het vaak over lopen, omdat dat natuurlijk de sporten zijn die we het meest doen.
Mm-hmm.
Maar bijvoorbeeld, ik sport ook soms bijvoorbeeld met een online website Fitness Blender. Dat gebruik mm-hmm. ik voornamelijk voor krachttraining te doen. En ik vind dat heel mooi hoe die instructeurs ook heel vaak zeggen, het gaat er niet over hoe vaak je deze herhaling nu vandaag doet, of dat het lukt om die volledige set van 50 seconden uit te doen. Als jij nood hebt aan pauze, dan neem je even pauze. Maar je bent wel hier.
Ja.
You've decided to show up for yourself.
Ja, is het er gewoon staan. En, die consistentie een beetje.
En zo die quote die je ook nu soms online ziet verschijnen van oké, sommige dagen heb je 100% te geven, maar sommige dagen heb je maar 40% te geven. Maar als je dan die 40% geeft, heb je ook nog 100, altijd 100% gegeven.
Ja, het is dat.
Je geeft wat je die dag hebt.
Ja.
En het is een symbool naar hoe belangrijk je bent voor jezelf.
Ja, dus eigenlijk, ja, bewegen is gewoon een vorm van zelfzorg.
Absoluut.
Dat is nog niet zo lang geleden dat ze die myokines hebben ontdekt, hè, aan het begin van deze eeuw.
Vertel daar wat meer over voor de luisteraar die dat niet kent.
Ja, dat zijn wat stofjes, die zitten in je spieren. Hè. Myo is spier, myokines. Mm. En dat zijn een soort van signaalstofjes. Die zijn er ook bij mannen, hoor. Goed nieuws. Maar die helpen in je immuniteit en je weerstand te verhogen en zouden eigenlijk bepaalde ziektebeelden zelfs kunnen helpen om te vertragen of er preventief niet te komen, hè? Zoals diabetes bijvoorbeeld. Uh-huh. Maar die myokines, die komen vrij bij elke stap.
Ja.
Elke stap telt, elke beweging. Dus we hoeven niet allemaal aan de marathon. Hè? En ze zeggen soms,
niet.
Ik ben niet sportief. Maar je moet dat zo niet benoemen. Hè? Sporten is bewegen, bewegen is ook wandelen.
Uh-huh.
Ze mag gerust.
Ja. Of dansen in je keuken.
Dansen in je keuken, dat is ook bewegen.
Op de trampoline springen met je kinderen.
Dus ik denk dat je op een andere manier tegen jezelf kan spreken wanneer het gaat over... Daar hebben ze een aflevering over gemaakt, over de innerlijke criticus. Hè?
Ja.
Maar ook wanneer het gaat over bewegen of over sporten. Elke stap telt. Dus gewoon naar buiten gaan.
Mm-hmm.
Dat is al heel goed.
Mm-hmm.
Moet ik bewegen? Nee, wat heb ik nodig?
Mm-hmm.
Je moet niet, je mag gaan bewegen. We hebben dit ondertussen als recht verworven.
Mm-hmm.
Dus neem het gewoon. Hè.
Mm-hmm.
Doe het gewoon. En het is gewoon zo belangrijk om heel gezond oud te worden. Wij willen met onze kleinkinderen kunnen spelen of we willen nog naar die koekjesdoos kunnen reiken. Mm-hmm. Helemaal van boven aan de kast. Als je 1,60 meter bent. Sporten om te kunnen eten. Het is natuurlijk fijn dat dat meewerkt. Maar eigenlijk eten we ook om te kunnen leven.
Mm-hmm.
Dus bewegen om daarna dan te kunnen eten is ook niet helemaal de juiste insteek. Maar soms de reden waarom mensen er wel mee gaan beginnen. En achteraf dan merken van...
Yeah.
Ja. Dus, en ook van, ja, ik ga sporten om er fit en met een sixpack uit te zien. Ja, niet hoe zekerheid, maar hoe voel ik mij? Hoe
mag ik natuurlijk, mij? Hè. Ja. Sommige mensen halen daar hun voldoening uit. En dat mag natuurlijk. Hè.
Ja.
Dat is niet aan ons om daar iets over te vinden. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is als jij dit hoort en je merkt bij jezelf, ik weet dat het eigenlijk goed zou zijn voor mij om te sporten. Ik zou het eigenlijk tussen aanhalingstekens moeten doen, want ik weet dat het beter zou zijn, maar heel wat redenen om het niet te doen, is een beetje gaan zoeken naar wat zijn voordelen van sporten die je sneller zult merken dan die sixpack of dan die kilo's die eraf gaan. Want het komt niet zo snel.
Nee, het lichaam heeft echt tijd nodig om te wennen aan...
En zelfs die voldoening, daar is het zo wel een beetje een investeringsperiode inderdaad vaak bij. Mm-hmm. En dat is zo hetgene wat ik soms tegen mensen die bijvoorbeeld wel starten met Start to Run of iets dergelijks. Ik zeg dat dan vaak van, weet gewoon dat het fijn vinden van sport of van lopen soms pas komt na een tijdje. Ja. Wanneer je zo die eerste hordes overwonnen hebt van... Ja, het is vermoeiend en het kost me energie. Op een bepaald moment haalt je er energie uit.
Ja, ja.
Maar initieel kan het zijn dat je een tijdje door een soort van investeringsperiode moet waarin je er even meer energie moet insteken dan het er kunt uithalen. Zeker wanneer je echt van ver komt, qua conditie of zo.
Ja.
En ik beloof
die
dat
mindset.
Je achteraf bijna altijd blij zult zijn en... Ik heb niet altijd zin om te vertrekken, maar ik ben altijd blij dat als ik terugkom, dat ik gegaan ben.
Ja.
Ik heb nog nooit een training gehad waar ik achteraf van denk, ik wou dat ik toch in de zetel was blijven.
Ja.
Nooit.
Nooit, nee.
Nooit.
Nee, dat is ook zo.
Dus
als je een keer een baaldag hebt, je kunt altijd de 12-minuten-regel toepassen.
Ja.
Je altijd, ga maar naar buiten voor 12 minuten. Voelt je dan echt van, het gaat niet...
Mm-hmm.
Ik kan ook echt ziek zijn natuurlijk, keer dan terug.
Ja.
Er is nog nooit iemand geweest die zei van ik heb spijt dat ik ben geweest.
Nee, maar ik ben wel ooit al eens teruggekeerd.
Ja, ik ook. Ja.
Ja, na 12 kilometer.
Ik heb na 4 kilometer. Dat was...
Het is hem niet vandaag.
Nee, body says no. Wandelen en dan zo... Ja, zou ik niet bellen voor mij te komen halen? Maar ik heb dan toch gewandeld. Ja. Het was echt zo... Ja. Nee, een raar, ja, het was raar. Ja. En dat kan ook gebeuren. En dat mag.
Ah, wel, dat mag. Ik denk, eigenlijk een belangrijk woord wat ik vaak gebruik in termen van beweging is toestemming.
Ah ja.
Jezelf toestemming geven om je hele hebben en houden achter te laten en lekker egoïstisch te mogen gaan sporten. Jezelf toestemming te geven om dingen te mogen proberen en te ontdekken. Het is eigenlijk niks voor mij. Jezelf toestemming geven om wanneer je aan het lopen bent en je voelt het is hem niet vandaag, dan wandel ik. En ik ga mezelf daardoor niet minder vinden of zo, of daarover oordelen. Ik vind dat woord heel belangrijk daarbij.
Ja.
En ja, we zijn begonnen met consent. Het historische, de toestemming om mee te mogen doen aan wedstrijden en dergelijke. Maar mocht je het eigenlijk wel van jezelf?
Ja.
Mocht jij van jezelf gaan dingen doen en proberen en experimenteren en daar oké mee zijn als dat niet lukt of als dat anders loopt? Welk waardeoordeel hangt daaraan vast? Ja, is toch wel iets om over na te denken, vind ik.
Dat is heel mooi om mee af te sluiten.
Het is exact een uur.
Ah ja, maar...
Oei.
We willen dat nog weten van dat haar, Jessica.
Oh.
Ja, want ik zei van... Ja, ik weet wel dat... Allee, ik ken iemand, hè, die cliënt voor mij. Van, dat haar.
Hoe doe je
dat en
met
ik
dat
was
haar?
Niet zo meteen heel representatief op dat vlak.
Oké. Okay.
Zeg maar... Ik heb wel een bron die daar meer over weet.
Wel, dus...
Ja.
Wat mensen dan soms zeggen... Ja, maar mijn haar gaat dan zo pluizen als dat nat wordt van de regen of van het zweet. En dan moet ik dat weer wassen en dan moet ik dat weer brushen. En dat kost mij veel moeite. Ik heb ook cliënten die dan ietsjes ouder zijn, bijvoorbeeld. En die dat dan lastig vinden, want ze hebben dan hun wekelijkse kappersafspraak die ze dan moeten doen om hun haar in de plooi te krijgen. En sporten zit daar dan zo'n beetje tussenin te fietsen. Wel, ik heb ook heel veel last van pluizend, kroezend haar, frizz, als dat nat wordt. Maar sinds een jaar of 5 heb ik de keratinebehandeling ontdekt.
Dit is het.
Dit is het. Mijn geheim. Mijn geheim is een behandeling. Ik laat die doen bij S-Label in Heusden-Zolder.
Ah, de volgende is dus gratis, of wat? You wish.
Ik zit daar wel, hou u vast, ik zit daar 5 uur.
5 uur.
Maar...
Oh, dat is 5 uur.
Ik ben 5 uur op mijn laptop aan het werken ondertussen, dus geen tijdverlies.
Ja.
Maar door die 5 uur per half jaar hoef ik aan mijn haar niks te doen. Als in, ik was dat, ik kan dat.
Ja.
En een uurtje later ligt dat alsof ik naar de kapper ben geweest en daar een half uur heb laten feunen. Want dat valt vanzelf goed. Altijd. Gewoon glad, recht naar beneden. Geen gekroes, geen rare slag erin, geen vreemde kronkels, geen pluis, niks. Gewoon recht. Altijd. Ah, ja. En als dat nat wordt, dan 5 minuten later is het terug droog en je ziet daar niks aan. Heerlijk.
En wat kost dat grapje?
Dit
is het pijnpuntje, denk ik.
Ik zit daar 5 uur, ongeveer 60 euro per uur.
Ah ja, 60 euro per uur.
Nee, het kost een goede 300 euro.
Ah, ja.
Exclusief gewoon dan ook de shampoos die dat je dan wel koopt. Maar dat zijn niet speciaal shampoos, maar gewoon in elk geval wel shampoos waar zo geen siliconenlaagje in zit om je haar. Maar dan zet je dus wel de rest van het half jaar...
Half jaar.
Gerust.
Allee, korte haar is ook... Een half jaar.
Wel, uw haar groeit waarschijnlijk even snel. Ik weet het niet. Je kunt altijd langsgaan voor een consult en dan zien ze wat er mogelijk is. En bespreken ze wat de opties zijn.
Ja.
Maar ik ben er ontzettend blij mee. Ik heb af en toe geprobeerd van het niet meer te doen. En dan komt die cruise terug en dan denk ik, ik kan het toch terug doen. Want het is zo fijn, zo gemakkelijk. Ik was het bijna elke dag. Maar omdat het zo snel droogt en ik er niks aan moet doen...
Het droogt ook sneller.
Het droogt sneller, omdat dat luchtiger is.
Ah.
Ja, en het is gezonder, gladder en gezonder. Het gaat daar niet kapot van, integendeel. Het is juist een soort van beschermlaagje.
Mm-hmm.
En het is fantastisch. Ik hoop dat ik commissie krijg nu. Ik heb letterlijk al een aantal volgers op Instagram die daardoor dat ook zijn beginnen doen. En die echt zeggen van, heerlijk.
Amai.
Fantastisch. Dus dit is mijn geheim.
Ah, okay.
Het kost mij wel iets, maar ik ben er zeer blij mee en ik zou het nooit meer niet doen.
Ja, dat zijn ook zo van die dingen. Alles wat je leven gemakkelijker kan maken.
Oh ja.
Als vrouw.
Voilà.
Dingen die je zo moet... Allee, moet doen, hè. Allee, je moet die niet doen, hè. Als jij dat je fijn
niks,
vindt
hè?
Om mijn haar onder je oksels te lopen, doe dat vooral, hè. Allee, ja, ik bedoel, ik laat dat in de winter ook lekker staan, hè. Geen probleem. Ja, maar er zijn ook mensen die dat heel fijn vinden om dat wel te laten... Daar is een naam voor.
Permanente ontharing?
Lezeren of zo. Ja, permanente ontharing of zo. En dat maakt gewoon hun leven veel gemakkelijker. Ja. Omdat die daar niet meer dagelijks mee bezig zijn. Dus ik denk van, ja, als dat wat doen wat werkt. Hè.
Ook daar mocht je jezelf echt toestemming voor geven.
Toestemming.
Toestemming om te doen wat dat goed voelt. Mm-hmm. Toestemming om te mogen gaan. Ja, je mocht dat. Er is eigenlijk echt geen enkele reden om het niet te doen. Het doet deugd. Je moet misschien een beetje zoeken naar wat dat u dan deugd kan doen.
Ja.
Maar wij beloven
ja.
dat als je eenmaal iets gevonden hebt wat bij u past en je maakt daar een ding van wat dat gewoon vaststaat, dat u dat heel veel deugd kan doen.
Ja.
Voilà.
Echt waar. Dat is zo.
Ja. Gaan we,
ik
gaan
geloof
we
dat. Ja, ja. Afronden. Heel fijn.
Geniet ervan. En ren u zelf niet voorbij. Hè.
Tot de volgende.
Bye. Dag.